In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 93. Vers 1, 2 en 3 en 4. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte omgord met heerlijkheid. Bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw, onwankelbaar in stand. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. De wateren Heer verheffen zich in het rond, rivier en meer verheffen hun geruis. Het siddert al op woedend stroomgedruis. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan geweld der wateren, die u almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenken wil, hoe fel ze bruis, hoe fel zij woede stil. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Psalm 93.
Thank you. luisteren naar de heilige wet des Heren. Wij zingen naar de voorlezing daarvan, Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het als hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. En roem dan dopper majesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijker u maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en toe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij lief hebben, mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die nu uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Uit Gods woorden wel, uit de brief van de apostel Paulus, geschreven aan de Efeziërs. Het zesde hoofdstuk, vers 10 tot en met vers 20. Efeziërs 6, vers 10 tot en met vers 20. Voorts, mijn broeders, wat krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat we erin staan de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers ter wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebben het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs, met het welke al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welke is Gods woord. Met alle bidding en smeking biddende, tot alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik gezang ben in een keten, opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken gelijk mij betaam te spreken. We dachten vanmorgen met u te behandelen het laatste gedeelte van onze catechismus. We zeggen komen tot zondag 52 en deze zondagsafdeling zou ik dan de laatste maal met u willen behandelen deze zondagmorgen. En dan hebben we ons tekstwoord in Matteüs 6 en daarvan het 13e vers, Matteüs 6. Het 13e vers, we lezen daar de volgende woorden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We lezen in aansluiting hierop wat dan staat opgetekend in de laatste zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus, zondag 52. We lezen daar de volgende vragen met de antwoorden. De vraag is, welke is de zesde bede? Het antwoord is, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn en dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daardoor onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws heilige geestes, opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten ene male de overhand behouden. Hoe besluit uw gebed? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Dat is, zal ik alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Wat betuigt het woordelijke amen? Het andere is, amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulk van hem begeer. Wij willen in ons gebed gedenken van wie Heemsbergen, die hier dan vanmorgen in ons midden is en die vader en grootvader hebben uitgedragen naar het graf. We willen ook gedenken van zijn broeder Heemsbergen, zijn koster, nog steeds in het ziekenhuis ligt. Het gaat wat beter met hem, maar we willen hem dan vanmorgen ook gedenken in ons gebed. Ook onze broer Van Beek, die nog ernstig ziek is. Ook onze oude broeder Klomp, die ook ernstig ziek is. En dan ook een zoon van onze broeder Hollewijn, die ook een ernstige operatie zou moeten ondergaan. Laat ik u dan thans voorgaan in dankzij en in gebed. Heren, we hebben het reeds gehoord. Er is reden te over om uw aangezicht te zoeken in het gebed. Voor hen die in bijzondere omstandigheden van het leven verkeren. Er is hier vanmorgen een familie die stond rond om het graf van hem die de liefde had van al haar hart. Een vader, een grootvader, hebt ge weggenomen door de dood. Een lid ook van onze gemeente. Die ook wanneer het kon, hij zijn plaats niet ledig deed staan hier in uw huis. En die zo lange tijd uw woord ook hier in dit kerkgebouw heeft gehoord. Maar die is heen gegaan de weg van alle vlees. Gij kent die familie. Gij weet wat ze missen. Waar ze nu geen vader meer hebben. En waar ze nu geen moeder meer hebben. Heren, wij bidden. Geef gij dat ze ervaren mogen. Dat gij het u zelf zo wel kan maken. Dat ik nu beleef word. Ofschoon ik dan van vader en van moeder verlaten ben. De Heer is goed en groot. Hij is mijn schutsheer, hij is mijn broeder. Hij is mij tot hulp in al mijn nood. En we veren dan deze familie bij u aan. De kinderen, de kleinkinderen. In welke betrekking dat ze ook stonden tot de overledenen. Gedenk u aan allen. En dat in het hart van kinderen, kleinkinderen, familieleden. Ja, in het hart van ons allen afgeschreven mag worden. Gedenk te sterven. Want dat is tot de boodschap die komt tot ons allen. Als er een lid van de gemeente wordt weggenomen, als er weer een ledige plaats komt in onze gemeente, dat herinnerd wordt aan dat woord dat gezegd, eens komt de tijd dat ook gij niet meer zult zijn. Gij zult ook eenmaal sterven, want u redt zijn ziel van het graf. En daarom bidden we van u, Heere, geef dat wij de roepstem vanuit dat graf mogen verstaan en dat we de echte ware voorbereiding kennen mogen op de eeuwigheid die komt. En dan vraagt ge niet naar de leeftijd, want wij weten het, oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven. Er zijn ook jongeren uit die familie weggenomen, uit die familie die nu in de kerk is als rouwdragende familie. En daarom bidden we van u geef dat dat sterven ons allen en ook die familie mogen verbinden aan u. Aan u de God van alle leven, aan u die God die geven kan ook in droeve, moeilijke, donkere omstandigheden wat nodig is. En dat de familie en dat wij met elkaar kennen mogen de enige troost voor leven en voor sterven dat we weten mogen dat we u toebehoren mogen. Dat gij van ons zorgt, dat gij ons gedenkt, dat gij ons voor uw rekening wilt nemen voor tijd en eeuwigheid. Wij bidden dat ook voor de anderen die bijzonder omstandigheden leven. Want we hebben de namen afgelezen van mensen die in het ziekenhuis zijn. Van mensen die ernstig ziek zijn, ook leden van onze gemeente. U kent hem die in het ziekenhuis ligt, die altijd zijn dienst vervulde hier in dit kerkgebouw. Maar die nu al enkele weken dat niet kan. Mogen u danken, Heer, dat ge het redelijk met hem doet zijn. En dat er een hoop in het hart is gekomen dat hij nog weer wat beter mag worden en dat hij nog weer naar huis mag terugkeren. Wij bidden, wil dat hopen niet beschamen. Maar wil gij geven dat de familie en dat heil persoonlijk verblijd mag worden door uw daden. En dat hij nog weer eens terug mag keren naar eigen huis. Maar vooral dat deze weg tot zegen voor zijn geestelijk leven mag worden. Wat ook voor hem geldt, eenmaal komt de tijd dat hij moet sterven. Eenmaal komt de tijd dat hij niet meer beter zal worden. Alleen die tijd eenmaal komt van ons allen samen. En daarom geeft dat zijn ziekte, zijn ernstige ziekte, geestelijke vrucht afwerpen mogen. Opdat hij het oog mag leren richten op u, grote doodsoverwinnaar. Dwars door de dood heen het leven verdiende. En die u zelf laat prediken als de opstanding en als het leven. En die zegt die in mij gelooft zal leven, al waar u gestorven. We vragen dat ook weer voor die broeder die altijd zo getrouw opging onder de bediening van uw woord. Wiens lust het was om hier te toeven waar het in zijn ziel geschreven stond hoe liefdelijk, hoeveel heil genot. Hoe heer de legerscharen Gods in mijn huis en tempel zangen. Maar die nu al lange tijd niet meer kan. En die nu ernstig ziek is. Herken de gesteldheid van zijn lichaam. We bidden van u, Heere, gedenk hem ook. In bijzondere zin. Wil hem bewaren voor benauwdheden. Voor pijnen en smatten. En geef hem een plaats dicht bij u. Dat hij verder mag bij mij, is plaats. En dat hij dan onder de schaduw van uw vleugelen mag verkeren. En onder die schaduw van uw vleugelen ervaren we dat gij het in de bijzondere omstandigheden van zijn leven nu ook zo wel kan en wil maken dat hij beleven mag de Allerhoogste. Hij maakt het goed. Hij heeft wel het zure, maar hij heeft ook het zoet. Dat het zoete van uw genade zijn ziel dan verkwikken mogen en dat het uitzicht van zijn leven al helderder en al helderder mag worden. Opdat Immanuel dan dat straks komt voor uw kinderen. Waar de wijnstok van Eschol druiven eeuwig bloeit en eeuwig vruchten draagt. Dat in zijn ziel mag gaan psalmen. Blijven uit, zegt dat mistreel. Ik zal vandaag uw lof ontvallen. Uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd worden met uw goddelijk beeld. We bidden dat ook voor onze oude broeder, die ook de leeftijd van in dat 90 reeds bereikt. Als het kon, dan was hij ook in de kerk en luisterde naar uw woord en u ligt hij op de ziekenzaal. Heere, kent ook hem. Je weet ook wat hij nodig heeft. We bidden van u, gedenk hem zo dat het stil in zijn ziel mag worden en dat hij beleven mag mijn ziel zien stil tot God. Van hem wacht ik mijn heilrijk lot, hemel zal mijn toevlucht wezen. We hebben gehoord uit zijn mond dat hij ernaar mocht verlangen. En dat hij ontbonden zou worden. Ontbonden worden met van al die aardse banden die hem binden aan de aarde. Maar dat hij die band met u al meer weer mag gaan gevoelen. En dat hij met u mag zijn. U verheerlijke koning van uw kerk. Die uw kinderen kocht met uw bloed. En die ze dwars door de dood heen wilt leiden tot de zalen van het eeuwige licht. Gedenk dan ook die oude broeder, sterk hem lichamelijk, zegen hem geestelijk. Ook gedenken we dat jonge leven van een van onze leden van de kerk. We kennen ook dat jonge leven, hoorde dat van onze broeder Holewijn, dat zijn zoon naar het ziekenhuis moest en dat hij een ernstige operatie moest ondergaan. Heren, alles is in uw hand en alles is in uw macht. We bidden van u waar gij dan met te spreken hebt en dat is het gebied en dat staat er. Waar gij dat jonge leven ook gedenken zo. Dat het nog mocht worden tot verwondering van hem persoonlijk en tot verwondering ook van zijn ouders. Dat hij gespaard mocht blijven bij het leven en dat deze weg, deze bijzondere weg, deze ernstige weg, deze moeilijke weg nog zo tot zegen nog voor zijn jonge leven. Dat u de Heere mag leren zoeken. U de Heere mag vinden. En dat we u de Heere mag leren vinden. Datgene wat ook aan zijn leven de ware inhoud geven kan. En de ware troost. En dat ware uitzicht voor zijn leven. Heere, gij geeft soms moeilijke weer.
Hij geeft ons weer een druk, lijden, beproeving om ons te orde te roepen en ons op de rechte weg te brengen. Dan ga je dat doen ook in dat jonge leven, opdat hij mede door deze bijzondere weg de band aan u mag leren kennen, u mag zoeken, u mag vrezen en dat in deze weg ervaren mag dat gij ook weer een druk en lijden wil doen medewerken ten goede. Laat het dan voor hem ook worden ten goede. Zo naar lichaam en naar ziel, u de Heere zoekende en u de Heere vindende voor tijd en eeuwigheid, voor leven en sterven beide. Heere, gekend voor alle noden die er zijn. Al de belangen van de gemeente dragen we nu op. Al degene die thuis zit, al degene die ook in het ziekenhuis toeven met allerlei vragen en zorgen te kampen hebben, alle vereenzaam, alle weduwe wezen en wedenaar, al onze bejaarden, allen die niet naar de kerk kunnen gaan, gij kent ze alle bij name, wij bidden van u. Laat uw aanschijn over hen lichten in gunst en genade, over hen en over ons en onze kinderen, want we mogen u danken dat wij hier mogen zijn, dat wij hier naar uw woord mogen geluisteren. Wij bidden van u, wil dat woord zegenen voor ons hart en leven. En als we dan vanmorgen gaan stilstaan bij een gebed dat gij geleerd hebt aan uw kerk, Heere, dat we de betekenis van dat gebed verstaan mogen en dat we persoonlijk dat gebed ook mogen leren, dat wij te midden van een wereld vol van vijanden het oog mogen leren richten op u, de koning van de kerk, die gezegd hebt, gij dan bid, aldus leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Dat we zo ook mogen leren bidden, gelijk uw discipel hebt leren bidden, en dat we in ons bidden dan ook die pleitgrond mogen vinden op dat gezegende koninkrijk, dat toch eenmaal komen zal. Want straks, uw woord zegt het ons, zal de koninkrijken der aarde ondergaan, maar straks dan komt dat ene koninkrijk, het koninkrijk waarin gij, de enige God, alles zult zijn en in alle. Nou, nu, Heere, wil ons dan onderwijzen vanmorgen in de betekenis en in de noodzakelijkheid van dat gebed dat wij dan met elkander mogen overdenken op deze zo bijzondere zondag voor hem die de mond er opent en ook voor de gemeente van de meelevende. We hebben een lange tijd met elkander behandeld de beleiden van uw kerk, vanmiddag van het horen van wat onze catechismus daarvan zegt. En vanmorgen willen we dan de laatste zondag met elkaar overdenken. Heer, geef dat die laatste behandeling tot zegen worden mogen voor ons en voor onze kinderen. En dat we straks ook besluiten mogen met dat krachtige amen op het gebed. En dat we de betekenis daarvan verstaan voor heel de prediking des woords. Het zal waar en het zal zeker zijn dat we die waarheid en dat we die zekerheid mogen leren zoeken en vinden, niet in iets van ons, maar in u alleen, in het eeuwig leven, in u de God van ja en van amen, de God die zegt, ik zal nooit roepen, geen hemel gesproken, maar uit mijn lippen ging, dat blijft vast en ongeproken. Leer ons dan zo naar uw woord luisteren, dat we voor ons persoonlijk leven ook uw woord als waar en zeker kennen en beleven mogen. En dat we uw woord vinden uiteindelijk de laatste grond van ons hopen en van ons verwachten. Dat we uw woord vinden mogen het waar en het zeker zijn van uw genade beloften. En dat in Christus Jezus de Zoon uw liefde. Leer ons dan luisteren. Leer het prediken. Geef in de bediening van uw Heilige Geest. Geef dat aan al uw dienstknechten die gij vanmorgen roept. U wordt uit te dragen dat we dat allemaal doen in afhankelijkheid van u. Onder de bediening van uw Geest en dat uw koninkrijken komen. Hier en elders tot over de troon der aarde. Zegen daartoe alle arbeid die verricht wordt in de koninkrijk. Vandaag ook de arbeid van zending en evangelisatie. Ook de arbeid onder Israël. Geef genade. Voorgenade in de verzoening van zonden en schulden. Wij vragen u dat om Jezus wil. Voor ons, Verhaalde ons over hen die thuis zijn, die thuis naar ons luisteren. Zegen ook hen in het luisteren. En wil gij onze genade aanzien in de Zoon uw liefde. Al onze zonden die u beleiden, wil gij die ons vergeven om Jezus wel. Gij hebt ons weer een week van leven gegeven. Bedankt u voor alles wat geschonken in de week die is voorbij gegaan. We bidden van u vergeef ons al onze verkeerdheden. En geef ons genade. En dat wij met elkaar ook vanmorgen zien mogen op dat verzoenende bloed. Op dat bloed waarvan uw woord ons zegt dat het reinigt van alle zonden. Help ons dan. Barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te stade. En verzoen onze zware schuld. Die ons met schrik vervult. Bewijs gij ons uw genade. Amen. In dit leven is één pad slechts door weinig betreden. Maar die ooit die weg betrad, wordt geleid naar het hemels Eden. Het is een weg van droef geween, maar van zoete vreugde tevens. Het gaat vaak door donkere nevelen heen. Het is de nauwe weg ten leven. Was. De nauwe weg ten leven. Deze weg, gemeente, kenmerkt zich onder andere door één betekenisvol woord. Een woord dat ik u allen meegeeft. En dat schrijven God af in het hart van dat kind en van die jongen, van dat meisje, van ons allen samen. Want dat smalle pad of die nauwe weg wordt gekenmerkt nogmaals onder andere door dat ene woord, namelijk strijd. Bij het begin van die nauwe weg immers lees ik het woord van God. En in dat woord van God staat geschreven. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want eng is de poort en smal is de weg die ten leven leidt. Lees u dat woord, strijd, strijd om in te gaan door de enge poort. En nu houden wij mensen niet van de engte. We houden veel meer van de ruimte. En toch, de poort is eng. En de weg is nauw die tot dat leven leidt. We zullen met onze uiterlijke godsdienstige belijdenis niet door de poort kunnen. We kunnen ook niet door de poort met de belijdenis: ik ben christelijk gereformeerd. Of ik behoor tot de gereformeerde gemeente. Ik behoor tot deze of gene kerkgenootschap. We zullen niet door de poort kunnen met het kleed van onze deugdzaamheid, van onze eigen gerechtigheid. We kunnen alleen door de poort als een arm verloren zondaar voor God. En dat moeten we leren, want dat willen we nu juist niet. Arm verloren zondaar voor God worden. Alles, alles verliezen om alles in het ander, in Gods genade, in Christus verheerlijk te kunnen vinden. En daarom vergeet het niet, dat ene woord strijd. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want eng is de poort en smal is de weg die ten leven leidt. Als God ons genade geeft dat wij door die poort mogen treden, dan lees ik weer dat woordje strijd. Want dan staat er strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, alweer dat woordje strijd. En dat is dan de strijd des geloofs. En dat geloof, dat heeft maar één voorwerp. En dat ene voorwerp, dat is Christus. Door het geloof zult u en zal ik, zullen we allemaal, met Christus moeten worden verenigd. Want buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. die de Zoon van God heeft, die heeft het leven. Maar die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En daarom strijd, de goede strijd, des geloofs, grijp naar het eeuwige leven in hem, die het leven is, die het leven geeft. Hij is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. Niemand komt er tot de Vader dan alleen door hem. En dat wordt ook weer moeilijk voor ons, om die strijd te strijden. Want dan moeten we ons eigen leven leren verliezen, om ons leven in een ander terug te vinden. U kent dat tekstwoord wel. Wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven leert verliezen, die zal het in Christus leren behouden. En daarom nogmaals, ziet u dat woordje, strijd voor de poort, strijd achter de poort. En al genade is het als we eenmaal komen aan het eind. Aan het einde van de krijg. En dan lees ik een woord van de apostel Paulus. Die zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. En voort is me weggelegd de kroon. De kroon der rechtvaardigheid. Dat ik de Heere meegeven zal. En niet alleen aan mij, maar aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ik heb de goede strijd gestreden. Let er wel op, hebben u dat meer gezegd, dacht ik. Er staat niet, ik heb de strijd goed gestreden. Want wie van ons kinderen zou dat voor me durven zeggen? Ik heb zo mijn best gedaan, dat ik heb de strijd goed gestreden. Dat zegt dan ook de apostel Paulus niet. Maar hij zegt wel, ik heb de goede strijd gestreden. En de goede strijd, benoemt u dat reeds, dat is de strijd die Jezus als het voorwerp des geloof liet kennen. De goede strijd, dat is die strijd die liet strijden achter de overtreedsman en de voleinder van het geloof aan. De goede strijd, dat is de strijd die liet zien op hem, die heeft overwonnen op Golgotha en waarvan de kerk mag zingen, gij Heere. Gij alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En gij uw volk de zegen. Dan is de zegepraal bij voorbaat reeds zeker. Maar niet in ons, maar wel in hem. Laten wij vanmorgen, waar wij vanmorgen dan voor de laatste maal u mogen laten horen de behandeling van onze catechismus. Laat u de vanmorgen bij die strijd een ogenblik bepalen. Want, de Heere, aan al de strijders op de levensweg die uitloopt op het Nieuwe Jeruzalem, heeft al die strijders een zeker wapen meegegeven. We hebben nu reeds gelezen uit Efeze 6 over het schild des geloofs, over de helm der zaligheid, over het borstwapen der gerechtigheid, over het zwaard des geestes, de lenden omgord hebbende de waarheid, de voet geschoeid hebbende met de bereidheid des evangelies. Maar nu vanmorgen lezen wij in onze tekst een heel apart wapen. En dat is het wapen van het gebed. En als we dat gebedswapen leren hanteren, dan lezen wij vanmorgen dat meneer Jezus, de koning van de kerk, dit gebed aan de discipelen ook heeft geleerd, namelijk, leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan komt de pleitgrond, de zekere verwachting, want het bidden van de kerk, dat is niet in bidden als in de lucht slaande, geen uitzicht, geen toekomstverwachting hebbende, maar het bidden van de kerk, dat heeft een heerlijke, rijke, zekere pleitgrond. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. En dan zeggen Gods kinderen die het bidden echt geleerd hebben, dan zeggen Gods kinderen op dat alles hartelijk amen. Amen, ja amen, het zal waar en het zal zeker zijn, want mijn gebed, zo staat hier, is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. We gaan daar vanmorgen over nadenken een ogenblik, over het geestelijke wapen dat God geeft in de geestelijke strijd. Het gebed van de strijdende kerk, daarin beleidt de kerk haar zwakheid. Daarin onderkent zij haar tegenstanders. Daarin vertrouwt zij op de uiteindelijke zegevrouw, de komst van het koninkrijk. De komst van het nieuwe Jeruzalem, of welke andere, de komst van de triomferende kerk. Blijft hier de strijdende kerk, maar de kerk komt, de triomferende kerk. Het gebed van de strijdende kerk, we gaan erover nadenken. Daarin beleidt de kerk haar zwakheid. Daarin onderkent ze haar tegenstanders. Daarin vertrouwt zij op de uiteindelijke zegepraal. We gaan nu met elkaar zingen. Uit Psalm 68, vers 11 en 16. En u krijgt dan de gelegenheid uw gaven voor de dienst des Heren uit te reiken. In deze dienst één collecte. En die ene collecte is bestemd voor de kerk en de verschillende kerkelijke kassen. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijand schop verslaan. Die heilige schedel vallen, die trots wat heilig is onteerd en daar is schuld met schuld vermeerd, zich tegen hem durft stellen. De Heer heeft zelf ons toegezegd, zal u door macht en wijsbeleid het baas aan weer doen komen. U zal als op Mozes bee, waar uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Gij koninkrijken, zing Gods lof, hef zal op naar het hemelhof van al zijn troon en woning. Maar hij bekleedt met eer en macht zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. Hij sterkt onze God en Heer, hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erken die God, hij is geducht, hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. De 68 vers 11. En 16.
midden van een wereld vol boosheid, vol vijandschap, vol machtsopenbaring, heeft God zijn kerk geplaatst. En die kerk is maar klein. Die kerk is maar zwak. Zo zwak zelfs, dat ze niet één ogenblik in zichzelf staande kan blijven. Als we daaraan denken, aan de kleinheid van de kerk, de zwakheid van de kerk, en aan de macht van de wereld, dan mag het ons wel een wonder zijn dat er tot op deze dag een kerk op de aarde gevonden wordt. Te meer waar het altijd de aanleg is geweest van de vorst der duisternis om de kerk om te brengen. Om al de beleiders van de kerk weg te vagen van de aardbodem. En daarom nogmaals, als we het daarop zien, dan is de kerk het wonder. Het wonder van Gods sparende genade. Daar is nog een kerk. En die kerk heeft toch, ondanks alles, de toekomst. De vorst der duisternis heeft van de begin af aan gepoogd nogmaals om de kerk te doen verdwijnen. En dat zien wij in de geschiedenis die ik dan in kort even u wil voorhouden. We zien naar de kerk van het Oude Testament. U weet wel, die kerk is in Egypte tot ontwikkeling gekomen. Want naar Egypte, daar kwam het zaad van Abraham. En daar in Egypte, daar heeft dat zaad van Abraham, Isaac en Jacob zich gaan ontwikkelen. Dat volk dat vermenigvuldde zich daar in dat land, Egypte. Maar hoe verder dat zag, dat dat volk zich zeer vermenigvuldigde, toen ging verder dat volk onderdrukken. En u weet wel hoe die onderdrukking toen is geschied. Op zulke wijze zelfs, dat het voor Israël onmogelijk was, zo het althans geen om verder te kunnen bestaan. Maar hoe meer dat farao dat volk verdrukte, des te meer dat dat volk vermenigvuldigde. En hoe kwam dat nu? Omdat God was bij dat volk. God had bijzondere bemoeienissen willen maken met dat volk. God had zijn belofte gegeven aan dat volk. De belofte ook van dat het een groot volk zou worden. De belofte dat het dan van Canaan een plaats zou krijgen. En uiteindelijk de belofte dat uit dat volk de koning van de kerk geboren zou worden. En daarom, hoe meer dat volk werd verdrukt, hoe meer dat volk vermenigvuldigde. Israël, gij zijt mijn knecht. Gij zult door mij niet vergeten worden. En dat ziet u in heel de geschiedenis van het volk van Israël. Als u het Oude Testament nagaat, dat ziet u zelfs tot op de dag van vandaag toe. Want over dat volk van Israël, ja, ook over dat vleeselijke Israël van vandaag, dat daar rondloopt met een deksel op het aangezicht, dat de Messias der schriften niet begeert te erkennen. Ja, over dat Oude Testamentische vleeselijke Israël, daar zie ik toch vallen de glans van de verkiezende liefde van God. Heeft God zijn volk dan verstoten? Dat zij verre. En dan spreekt de schrift over een overblijfsel naar de verkiezende liefde van Gods genade. Israël, wat bent u dan vandaag ook omringd met allerlei vijanden? Gij zult door mij niet vergeten worden. De Heere vergeet ook dat deel van de kerk niet. Als we zien op de Nieuw Testamentische kerk, dan weet u het wel, de Nieuw Testamentische kerk heeft ook met veel vijanden te doen gekregen. En in de Nieuw Testamentische kerk zien we ook allerlei pogingen aangewend om de kerk te doen verdwijnen. Ik zie vanmorgen 12 discipelen. Kinderen in de kerk die kennen de namen van de discipelen misschien wel. En de kinderen weten ook wel dat die discipelen een bijzondere taak kregen. 12 eenvoudige mensen. Het waren maar voor het merendeel vissers. Ongeletterde mensen. Maar ze werden toch geleerd. Geleerd op de school des Heilige Geest.
12 discipelen. En die kregen een bovenmenselijke taak. Deze taak namelijk, predik het evangelie, draag het evangelie uit aan alle creaturen. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Denkt u daar eens over na? Dat is de benauwende positie van de kerk van het Nieuwe Testament. Als schapen uitgezonden te worden te midden van de wolven. De discipelen hadden het daarom vaak moeilijk. Maar u weet wel, Stefanus werd gestenigd. Jacobus, de broeder des Heer, is gedood geworden. Petrus met het hoofd naar beneden opgehangen. Ja, de discipelen hadden het moeilijk in de eerste eeuw van de christelijke kerk. Toen kwam de kerk echt onder het kruis, onder vervolging, niet alleen van het jodendom, maar onder de vervolging van het heidendom. Toen was de kerk ook echt kruiskerk. En als we dan verder lezen de geschiedenis, we denken aan de tijd van de vervolgingen, aan de tijd van de druk, aan de tijd van dat de bronstapels rookten. En als we dan de Bijbel lezen, dan staat in de Bijbel dat is gebeurd in het verleden. Maar als u ziet naar de toekomst, dan zal het in de toekomst niet beter worden, maar het zal in de toekomst nog veel erger worden. Want dan spreekt de Bijbel over, ze zullen u overleven, ze zullen u in de gevangenis werpen, ze zullen u doden, ze zullen u haten. Gij zult gehaat worden door alle mensen om mijn naams wil. En dan staat er in de Bijbel ook, want er komen valse profeten. En die valse profeten zullen vele verleiden. Ja, zelfs indien het mogelijk ware, de uitverkorenen zouden verleid worden door al die valse profeten. En daarom roept de Heer zijn kerk op tot de strijd. Die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Halt wat ge hebt, opdat niemand uw kroon roven. En dan geeft de Heer aan die beleiders van de waarheid, dan geeft de Heer aan die kerk die te strijden heeft met zoveel vijanden, dan reikt de Heer een wapen ter hand. En dat wapen dat mag u nu vanmorgen zien. En dat is het wapen van het gebed. En als het dan gaat over het gebed in verband met al die vijanden, dan zegt de Heer Jezus, gij dan bid aldus, onze Vader, die in de hemel zijt, leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Dat is het gebed, de strijd in de kerk. En als we dat gebed nu vanmorgen ogen overdenken, dan moet u de betekenis daarvan trachten te verstaan. Want dan leest u, leid ons niet in de verzoeking, dat we zijn Heere, bewaar ons voor de verleiding tot het kwade. Bewaar ons voor de verleiding van de vorst der duisternis. Dat is de intentie van dat gebed. Vandaar dat er staat, leid ons niet in de verzoeking. En dan volgt er wat en dat houdt er verband mee. Maar verlos ons van de boze. De boze. Dat is de grote verleider, dat is de grote tegenspeler van de kerk. En het begon reeds in het paradijs. Want in het paradijs, u weet wel, toen heeft die grote verleider zich reeds geopenbaard tegen het eerste mensenpaar, Adam en Eva. En op welke manier heeft hij dat gedaan? Door middel van een slang, zo zegt de Bijbel mij. En die slang was listiger dan al het gedierde des velds. Dat was hij. De verleider openbaarde zich daar in zijn listigheid, in zijn geraffineerdheid om de mens, de eerste mens, tot vallen te brengen. En nu heeft hij dat gedaan door middel van tegenspraak. Nee, als er waarom komt, dan begint de duivel nooit een mens tegen te spreken. Niet door middel van tegenspraak. Door middel van, waarvan dan? Door middel van een samenspraak. En daarom, gemeente, is het zo gevaarlijk als we gaan samenspreken met de duivel. En dat duivel zich listig voordoen, niet als de vorst der duisternis, maar als engel des lichts. Als het gaat in die samenspraak, dan komt de duivel ook met de Bijbel onder de arm. Vandaar dat er staat in het eerste bladje van de schrift, dat de duivel de eerste mens benadert met dit woord. Is het ook dat God gezegd heeft? Hij rekent met God. Hij spreekt over God. Zou het wel waar zijn? Maar de tactiek van de duivel was en was toen en is nog om de mens tot twijfel te brengen. Twijfel zei. En daarom, pas op, gemeente en jonge mensen en oudere mensen, om te gaan praten, met de vorst der duisternis, al komt hij in een wit kleed, als een engel des licht. Vandaag in de dag staat het teken van het kerkelijk leven ook in het teken van samenspreken. We moeten allemaal samenspreken. Waar moeten we dan niet samenspreken? Zelfs met kerkgenootschappen waar men de Christus de schrift ontkroond heeft. En waar men zichzelf de kroon op gezet heeft. Dan zie je de paus van Rome. Steden houden van Christus. Houd de kroon op het hoofd. Christus lag zonder kroon in de kribben van Bethlehem. Maar de kerk roepen op om samen te spreken. Zelfs met een zodanig kerkgenootschap waar nogmaals de Christus de schrift wordt ontkroond. Pas op voor een zodanig samenspraak. Want die samenspraak betekent voor de kerk des Heren dit. Dat ze ongemerkt komt in een positie van, zou het wel waar zijn? De twijfel. De twijfel wordt gezaaid. In menige kerk, in menig hart, in menig huis. Te meer is het gevaar dan zo groot, omdat wat zegt onze belijdenis. En de kerk beleidt dat in haar gebed, dat in zichzelf zo zwak is, dat ze geen enkel ogenblik zou kunnen staande blijven. Zo zwak is de kerk. Hier wordt beleden een algemene zwakheid en een bijzondere zwakheid. De kerk is zwak in het algemeen. En de kerk is zwak als het terugvalt op haar leden. Dat wil zeggen, ieder lid van de kerk is persoonlijk zwak. Zo zwak dat het moet beleiden. Heer, ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. En dan gaat het niet alleen over een algemene en een persoonlijke zwakte, maar over een voortdurende zwakte. Lees u het maar wat onze belijdenis ten deze zegt. Terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij, hier is dus het meervoud, niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Niet één ogenblik, dat is het. Permanent zwak. Permanent in een groot gevaar. Om door de vijand te worden omstrengeld. Om door de vijand te worden benaderd. Zodat we vallen. En dan kan menig kind van God vallen. Hoewel God zorgt voor dat zijn kerk niet zou kunnen afvallen. Maar de voorbeelden zijn ervan. Hoe de kerk kan afvallen. Vallen in die zin dat ze ver van God afdwaalt, dat ze ver van zijn woord afdwaalt, dat ze een mensenwoord boven het goddelijke woord stellen, dat de kerk in het geestelijke donker komt, geestelijke afdwaling. En daarom, geliefde, laat ik u vanmorgen waarschuwen en laat ik u dan dat gebed meegeven in de geestelijke strijd. Leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Als het gaat over die verzoeking dan nogmaals, dan moet u dat denken in verband met de boze. Want er staat in de Bijbel dat God ook al verzoekt. Er staat zelfs in de Bijbel achter voor grote vreugde, als geen menigerlei verzoeking valt. Op een andere plaats staat er, God verzoekt niemand. Dat is hè, God verzoekt niemand ten kwade. God verzoekt zijn volk wel, maar dat is dan in de zin van de beproeving. En die beproeving bedoelt dan uiteindelijk het goede. We moeten alle dingen medewerken, ook in de weg van de verzoeking, ook in de weg van de beproeving, ten goede. Dan wordt de verzoeking, dan wordt de beproeving een geneesmiddel. Dan komt het goud des geloofs wel in de smeltkroes, maar juist omdat het Houd dus! Denk maar eens aan Petrus. Petrus werd ook verzocht. Zie hem daar staan, de zaal van Caiaphas. Hij werd verzocht zo dat zijn meester dat driemaal toe verloochende. Dat heeft de Heer het toegelaten. Maar dat was voor Petrus nodig. Want Petrus stond op zijn tenen. Petrus stond bij de hoogte. En Petrus moest leren zakken. Petrus moest leren zingen. Petrus moest klein voor God willen worden en klein voor God willen blijven. En daarom was er een ernstige verzoeking. Maar Petrus heeft er veel mee geleerd. Eigen krachten te verachten worden op Jezus school geleerd. Verblijd en verheugt u als God u zo verzoekt. Als God u zo beproeft. Dat was ook voor Job zo. Job, een man rechtvaardig, vrome, Godvrezende. Maar Job kwam op de as op. Al zijn bezittingen werden ontnomen. Als hun kinderen vielen weg. Daar bleef Job alleen over met een spottende uitstraal. En de Heere hield zich achterweer. Job, in het donker. In de smeltkroes van de beproeving. Maar de smeltkroes is voor het zilver, zegt de spreukenschrijver. Het ging erom dat al die bestanddelen die in Jobs leven gevonden werden, dat is er over de weg gebrand. En wat is dat uitgekomen in het leven van Job? Welke schadelijke bestanddelen kwamen er naar voren? Wat leefde in het hart van Job, dat moest worden weggebrand. Maar uiteindelijk is Job als zuivere goud uitgekomen toen hij werd gesteld onder de lichtende stralen van de soevereiniteit des Allerhoogste en Job het uit ging roepen. Nu ziet u mijn ogen en nu verfoei ik mij in stof en in as. God alleen groot. En Job, hij verfoeide zich in stof en in as. Zo is een mens groot voor God. De kleinste is de groot. En degene die zich voor God leert verfoeien, die zal dan ervaren hoe groot dat God is in de rijkdom van zijn genade. En daarom nogmaals, dan kan de verzoeking zijn tot zegen. Dan moeten we er vaak diep door. Dan komt de Heer met een ziekbed. Dan komt de Heer soms met een sterfbed. Dan neemt de Heer soms dierbare panden weg. Kinderen scheurt God soms weg van het ouderhart. Gaat er diep door. Maar dan denk ik aan die vader. Die vader die een kind verloor. En die toch dit mocht belijden met Job. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. En toen kwam de strijd. Hij kon niet verder. Hij durfde niet verder. Maar tenslotte heeft hij geleerd. Wat Job dan ook mocht leren. De naam des Heren zij geloof. Lees u daarom dit gebed goed en verstaan de betekenis goed. Verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, Heere, bewaar ons voor de grote verleden, voor al zijn listen van de lagen, voor de geraffineerdheid van zijn werk. Maar sluit ons in uw bevarende, veilige handen. En dat wil het ook op de vijanden. Want het gebed van de kerk, dat beleidt eigen zwakheid, maar dat onderkent ook wel de tegenstanders. Dat is ook genade, als u tegenstanders onderkennen mag. En wat zijn er de tegenstanders? Nu lees het maar, u weet dat ook wel. De jongeren weten dat ook wel. Drie tegenstanders. De duivel, de wereld en je eigen vlees. En hoe worden die tegenstanders je genoemd? Ze worden genoemd doodsvijanden. Wat wil dat zeggen? Wel heel gewoon dat die vijanden proberen alleen maar te doden. Radicaal te doden. Het leven Gods te doden. En dan staat er weer één, de vorst der duisternis. En we hebben u reeds gezegd, die vorst der duisternis zal in het later dagen, dat is daarom een tijd, het later dagen zo gevaarlijk voor de kerk, zich al meer en meer openbaren als een engel. Als een engel des lichts. Ziet u die voortekenen er niet van de vorst der duisternis die rondgaat als een engel des lichts met datzelfde woord waarmee hij kwam tot Adam en Eva in het paradijs, is er ook dat God gezegd heeft. Met andere woorden, gelooft u dat nog? Wat u daarin je uit geloofd hebt, zou het wel waar zijn wat u bijna 10 jaar lang van deze kansel is gepredikt geworden? Zou het wel waar zijn wat vader en moeder daarin je uit heeft voorgehouden? Zou het wel waar zijn? We leven toch in een andere tijd. We leven toch in een nieuwere tijd. We leven toch in een moderne tijd. De wetenschap heeft zoveel tot openbaring, zoveel ons wijze mensen duidelijk gemaakt dat de oude waarheid van de Bijbel, ach, je moet gewoon niet zo serieus meer nemen. Je moet anders verstaan. En dan camoufleert men dat nog zo, dan zegt men laat maar staan wat er dan staat. Maar dan moet het anders verklaren. Anders exegetiseren. De verklaring hebt u nooit goed begrepen. Maar wij zullen de verklaring nu wel eens gaan geven. En uiteindelijk is de bedoeling niet anders dan een streep te halen door de vastheid van Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Een streep te halen door de waarheid. Een streep te halen door de God der waarheid. En dan weet u wel wat men vandaag de dag u voorhoudt. God is, ja, God is dood, levende mens. De mens zal uitmaken wie God is. De mens zal uitmaken wat de waarheid is. Daarachter zit de tactiek van de engel des lichts. Denk aan die vijand. Een doodsvijand. Een gevaarlijke vijand. En dan staat er een doodsvijand is de wereld. En we kunnen ons niet buiten de wereld denken. We zitten midden in de wereld. Onze taken, onze plaats in de wereld, we hebben roep in de wereld. En daarom, hoe moeilijk wordt het dan, als u elke dag, elk uur, elk ogenblik, met die doodsvijand te maken krijgt, de wereld, om dan te beleven wel in de wereld, maar niet van de wereld, om dan het te veroveren hebben, te bespotten worden, uitgelachen te worden op de fabriek, op het kantoor, op de werkplaats, want daar gaat het uiteindelijk op aankomen. Als je dan als lid van de kerk uit durft te komen, ook in uw beleid en uw beleven, dan krijg je het moeilijk, moeilijk in de wereld. Als u beleeft, ik ben ook Heer een vreemdeling hier beneden, laat u boven prijs, maar niet ontbreken. Houd die vijand open in het oog, de wereld, en dan, want we moeten kort zijn vanmorgen, dan de vijand van binnen. Je hebt wel eens gehoord, de vijand buiten de vesting is dan wel gevaarlijk. Maar een vijand binnen de vesting, dat is nog veel gevaarlijker. En er zit er een vijand binnen de vesting, die van binnen je hart. En dat is je eigen vlees, je zondig vlees. Ons hart staat veel meer open voor de engel des lichts, voor de vorst der duisternis, dan ons hart open staat voor de God der waarheid. Want dat er gaat, heet er voor de duisternis, uw hart en mijn hart, ons aller wel mee, niet tegen. Omdat ons hart is een zonde, wat een verkeerd hart. Een hart waarin het ongevoeld en werkt. Waar geen korreltje geloof wordt gevonden. En daarom is zo gevaarlijk ons eigen vlees. Gaat u begrijpen, als het gaat over deze 3 doodsvijanden. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Die vijanden die houden niet op, zo staat hier, om ons aan te vechten. En dan komt het gebed van de kerk. En dat gebed dat lees ik dan hier in deze zin, wil ons dan toch staande houden. En sterker, door de kracht uw heilige geest, opdat in deze geest tot de strijd onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat we eindelijk ten ene male de overhand behouden. We hebben gesproken over een drievoudige zwakheid. Over een drievoudige vijand. En nu vind ik hier in dat gebed ook 3 delen. Want er staat in dat eerste deel staat hier: Heere, wil ons tot staande houden. En sterken. Door de kracht
uw Heilige Geest. Opdat in deze geestelijke strijd niet onderliggen. En ook op dat tweede deel, maar dat we altijd sterke wederstand doen. En dan komt het derde deel, totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Dat zijn dus drie delen ten opzichte van die geestelijke strijd. En in verband met die drie delen zou ik u dan voor willen houden wat hier staat. Voort, mijn broeders, wat krachtig in de Heere, niet dus in uzelf, niet uw eigen kracht, maar wat krachtig in de Heere. En in de sterkte van zijn macht. En dan doet aan de hele wapenrust in Gods. Opdat u kunt staan tegen de listige omleiding des duivels. En dan wordt hier gesproken over. De lenden van God hebben over de waarheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. En dan lees ik hier over het schild des geloofs. De helm der zaligheid. Het borstwapen der gerechtigheid. En het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord en zo gewapend door middel van het geestelijk wapentuig, dan de strijd verder strijden. Strijd, de goede strijd des geloof. Grijp naar het eeuwige leven en dan ziende niet op iets van uzelf, maar dan zien op de overste leidsman en de vreemder des geloof, die om de vreugde en voorstel het kruis heeft gedragen, de schande heeft gebracht en dan zit aan de rechterhand van zijn vader op de troon. De overwinnaar is reeds, de zegepraal is reeds behaald. En daar waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn en mijn vader zal hem eren. Zo is de strijd, geen nutteloze strijd, geen doelloze strijd. Maar zo is het een strijd met een heerlijke, rijke, zalige toekomstverwachting. En die toekomstverwachting die drukt de kerk dan ook uit in de belijdenis van dit woord van u is het koninkrijk. U is de kracht. U is de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Het koninkrijk dat komt. We zingen dat toch en we belijden dat toch. Uw koninkrijk. Kom toch, o Heer, het koninkrijk dat komt. O zeker, die Nebukadnezar, die zag al dat beeld met een gouden hoofd en de borst en de armen van zilver, u weet dat wel. Maar hij zou die steen, van steen aanrollen. En die steen vermaalde heel dat grote majesteitelijke beeld. Maar die steen werd tot een heerlijk rijk gezegend koninkrijk, het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus, uw koninkrijk, kom toch Heer. Hij werpt het rijk van de vort der duisternis neer. Regeer ons door uw geest en woord, uw lof wordt eens alom gehoord en de aarde, uw vrees vervult totdat u rijk volmaken zult. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. En daar zeggen dan de kerk aller eeuwen, daar zeggen dan ook uw hart kon het zijn vanmorgen, amen op amen. Dat wil zeggen, het zal waar en het zal zeker zijn, waar en zeker, want alles ligt vast in de God der waarheid, in de God van de belofte. In de God niet van ja en nee, maar in de God van ja en van amen. Amen, het zal waar en dat zal zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Amen, ja, amen. Wij gaan nu zingen met elkander uit het gebed des Heren. Het achtste, het negende en het tiende vers. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. We zijn toch zwak, zijn sterk is groot, dus zijn welk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. Hij sterk ons dan.
en maak ons vrij. En wat er verder volgt, dat gebed is Heer, vers 8, 9 en 10. Dankzegging. Heer, we danken u dat wij vanmorgen naar uw woord mochten luisteren en dat mochten horen dat gij in uw kerk
die een strijdende kerk moet worden genoemd, een wapen gegeven hebt in de geestelijke strijd, namelijk het wapen van het gebed. Dat uw kerk leren bidden, leidt ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Maar dat uw kerk ook leren pleiten. Leren pleiten op dat gezegende koninkrijk dat komt. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Heer, leer ons, onze kinderen, zo het strijdwerk van het leven tegentreden, telkens weer. En dat wij acht mogen geven op onze eigen zwakheid. Maar dat we ook de tegenstanders mogen onderkennen. Die, gelijk we hoorden, in een wit kleed vaak ons benaderen. Maar dat toch zijn doodsvijanden. Heere, dat wij een open oog ontvangen mogen. Vooral die vijanden die het leven van ons, onze kinderen, besluipen en onze kinderen al meer en meer wegtrekken van u, voor uw dienst, van uw woord. Heere, open onze ogen voor de geestelijke gevaar die er zijn, ook ja vooral van ons zaad. En dat we dan nog een leren zien op dat koninkrijk. Op dat eindelijke zegepraal, niet van de koninkrijken, niet van de machten van deze wereld, maar dat we dat eindelijke zegepraal gaan zien in de komst van uw koninkrijk. Heer, leer ons zo dat gebed bidden en zo die geestelijke strijd beleven. Leer dat ons in ons persoonlijk leven, leer dat ons in ons gemeentelijk leven, in ons kerkelijk leven, leer dat ook onze gemeente, de gemeente van Zeist, die wij straks zullen moeten gaan verlaten. Heere, wij beveren deze gemeente ook in de geestelijke worsteling aan bij u. En dat ook deze gemeente mag zien op uw grote strijd en overwinnaar, die de zegepraal reeds behaald hebt. Die de kroon reeds dragen mag. En die zegt tot al de ware strijders dat ze ook eenmaal zullen worden gekroond. Dat zo dan de strijd gestreden worden. In het beleiden, in het beleven, in het hopend verwachten. Wij steken het hoofd omhoog. We zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen om eeuwig welbehagen, want God is ons en schuld. In het strijdperk van het leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Geef dan dat deze predikatie weerklank vinden mogen in het hart van allen die hier zijn. In het hart van de gemeente, in het hart van de meelevenden, en wij deze predikatie tot zegen stellen voor menig hart en leven, en vooral tot de verheerlijking van uw grote naam. We bidden dat om Jezus wel. Ga met ons naar huis, breng ons in de namiddaguren samen, als dan een woord van afscheid gesproken zou worden, geef dat ook dat afscheid nog staan, het teken van de verheerlijking van uw naam. En dat alles plaats mag vinden in uw gunst, onder uw zegen en tot grootmaking van uw naam in koninkrijk. Wij bidden dat om uw naam, om Jezus wel alleen. Amen. Wij zingen ten slotte op Psalm 89, het achtste vers. Gij toch gezijt een roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen voor de Heere toegebracht, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild en strijdperk van het leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Volgende week zondag zal er, zo de Heere wil, 's morgens leesdienst zijn en 's middags om 3:00 zal voorgaan. Dominee de Rom van Naarden. In verband met mijn afscheid zal er dan aanstaande woensdag nog een samenkomst worden gehouden in dit kerkgebouw. Weer een intiemer samen zijn, dat begint om 7:30. En vanavond hopen we dan een woord van afscheid tot u te mogen spreken. Wij zingen dan Psalm 89, het achtste vers. MUZIEK.
Gaat onze vrede naar uw woning van de zegen des Heeren in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.